Iedereen groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is heerlijk om zo met elkaar getuigen te mogen zijn van een doopdienst, een feestelijke begrafenis. Dennis heeft er al iets over gezegd. En ook ik vandaag mag met jullie het woord delen. En ik heb best veel ontvangen, dus ik heb ook genade nodig, en jullie ook, om te luisteren, maar ook om het gedoseerd door te geven. En ik moest zo denken in de voorbereiding dat... Ik heb 15 jaar bij Dame gewerkt, Dame Shipyard in de scheepsbouw. En daar bouwden wij wel eens vaak werd daar een prototype schip gebouwd. En wat wil dat zeggen, een prototype? Dat is een voorbeeld. Dat is een voorbeeld van de vele schepen die daarna zouden gaan komen. En in de Bijbelse theologie, dan noem je dat geen prototype, maar dan noem je dat typologie. En daar hebben we allemaal denk ik wel eens van gehoord. En dat, wat wil dat zeggen, typologie, dat is... waarbij gebeurtenissen en personen uit het Oude Testament worden gezien als voorafschaduwing of type van het leven van de Heer Jezus Christus. Dus een prototype wat wij maakten, dat was uiteindelijk om vele schepen die daarna zouden gaan volgen. Precies volgens dat voorbeeld. En zo lezen we ook in het Oude Testament allemaal voorbeelden, personen die allemaal heenwijzen naar de Heer Jezus Christus. Allemaal nog schaduwbeelden. Maar ook Paulus gebruikt heel veel uit het Oude Testament als beelden om ons daar iets uit te doen leren. Om het beter te doen verstaan. Nou, in 1 Korinthe hoofdstuk 10 hoef je niet op te zoeken, want we gaan straks naar het Oude Testament. In 1 Korinthe 10 vers 1 en 2 zal ik u voorlezen. Daar zegt Paulus bijvoorbeeld: en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen alle onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. Dus hier heeft hij over het volk Israël in het Nieuwe Testament aan de Korintiërs die tot geloof gekomen waren. Daar spreekt Paulus tegen. En dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. Dus Paulus haalt een beeld aan uit het Oude Testament dat het hele volk Israël in Mozes gedoopt is door de wolk en door de zee. In de wolk en in de zee. En dan zegt hij verderop in vers 6: en deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Als type, als prototype. Als voorbeelden voor ons. Dus wij mogen leren in het Oude Testament wat God praktisch ook voor vandaag ons heeft te zeggen. En ik wil vandaag met jullie gaan nadenken over het boek Exodus. En we gaan natuurlijk niet het hele boek Exodus lezen. Hoewel ik van de week in mijn stille tijd een keer aan het lezen was in Handelingen, waar Paulus de hele nacht doorpreekte. En dat er een jonge jongen in het raam zat. En die viel denk ik in slaap of zo, door de warmte misschien, of net als vandaag. En die viel uit het raam. Dus ik weet niet hoe lang het vanmorgen gaat duren, maar laten we zoeken met elkaar naar de Heer Jezus. In het Oude Testament, om ook daarvan uit te leren. En ik wil met jullie beginnen, dat is in Exodus 12. Want zoals ik al gezegd heb, Paulus die haalde in de Korinthebrief, haalt hij beelden uit Exodus 12 aan. En hij haalt daar de doop van het volk Israël aan door de Rode Zee. De doop in Mozes noemt hij dat in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Maar voordat zij door de Rode Zee gingen, ging daar iets aan vooraf. En dat zullen we straks ook nog lezen in het Nieuwe Testament. En dat staat in 1 Korinthe 5. Het gaat over het Pesach, waar we nu over gaan lezen. Het Pesachfeest en daarna direct achteraan het feest van de ongezuurde broden. Nou, heel klein stukje uit het hoofd, even uit de geschiedenis van Exodus. En daar ga ik niet heel veel over zeggen, maar in elk geval in Exodus 1, daar lezen we dat Jozef en al zijn broers en heel zijn familie waren gestorven. Ook de farao in die tijd was gestorven en er was een nieuwe farao gekomen. En wat deed die nieuwe farao? Die zag dat het volk Israël groeide. En ze werden steeds sterker en ze werden bang dat uiteindelijk het volk Israël zo erg zou groeien dat het Egypte zou gaan overnemen. Dus wat deden zij? Ze deden de Egyptenaren zwaar doen lijden door hun slaven te maken. Dus ze waren het volk Israël werd zeer onderdrukt door de slavernij. Nou, dan lezen we verder in Exodus over de geboorte van Mozes. Dat Mozes iemand gedood heeft, hij vlucht. Hij wordt 40 jaar onderwezen, ook in de woestijn door de Heere. En uiteindelijk wordt hij geroepen, samen met Aaron, als de leiders van het volk Israël, om het volk Israël te gaan verlossen uit Egypte. Dat was de opdracht voor Mozes. Nou, we weten uit, denk ik allemaal wel uit de geschiedenis, dat Mozes was bang, die durfde niet te spreken. En hoewel hij de opdracht kreeg, bemoedigd werd door de Heere God, maar uiteindelijk dan gaat hij zijn broeder bijhalen, Aaron, God vindt dat goed, die voor hem ook als spreekbuis mag dienen. En zo komen zij samen in opdracht van God, komen zij samen voor de farao. En zeggen zij dat zij, laat ons volk, laat mijn volk, Gods volk, trekken uit Egypte. Ze wilden uit Egypte gaan om hun eigen God te gaan dienen. Dat was de opdracht van Mozes. Nou, we weten uit de eerste 11 hoofdstukken van Exodus, tenminste als je het niet weet kun je dat zelf thuis maar eens rustig lezen, maar daar zien wij dat uiteindelijk Farao steeds zijn hart verhardt en wil niet dat het volk Israël uiteindelijk gaat, want dan zouden ze al die slaven kwijt zijn. Dus hij wil die slaven vasthouden. En dan breken de plagen uit. En dan lezen we dat al die ernstige plagen die God uiteindelijk brengt in het land Egypte, om met als één doel om te laten zien dat hij de levende God is. En ook in de voorbereiding kwam ik er opnieuw weer achter. De duivel tegen hebben, dat geldt ook vandaag. Dat is vreselijk. Maar er is één ding veel erger, is als je God tegen hebt. Als wij God tegen hebben, de Allerhoogste, dan zijn wij kansloos. Zoals dat woord wel eens gebruikt wordt. Dan maken wij geen enkele kans. Want God is de Allerhoogste. Dus Satan is een schepsel waar we inderdaad die vreselijke dingen kan doen. Maar God is de schepper van hemel en aarde. Ja, zelfs de schepper van de duivel. Dus laten we dat in ieder geval voor ogen houden. En God wil door middel van Mozes, door middel van de plagen, aan Egypte, aan de farao laten zien dat hij werkelijk de God is. En dat ook farao zal moeten erkennen dat de God van Mozes werkelijk de levende God is. En dat hij ook vandaag de dag onze God wil en mag zijn. En ik hoop dat je ook hem mag kennen als de levende God door de Heer Jezus. Dus in het Oude Testament lezen we niet over de naam van de Heer Jezus, maar lezen we allemaal over personen en gebeurtenissen die alles heen doen wijzen naar de Heer Jezus. En ik wil met jullie hoofdstuk 12 tot met 15 een paar dingen eruit halen. We gaan niet alles lezen, maar een paar dingen eruit halen die de Heer ook op mij heeft laten zien. Dus voordat we door de Rode Zee gaan, dan moet ik er nog even bij zeggen in hoofdstuk 11, kondigt God door middel van Mozes de 10e plaag aan. Dat alle eerstgeborenen zouden gaan sterven als farao hen niet zou laten gaan. En dan komt hoofdstuk 12. Dus in hoofdstuk 11 is de bedreiging van de 10e plaag. En in hoofdstuk 12 gaat het over de instelling van het Pascha. En Pascha betekent voorbijgaan. Exodus 12. Laten we daar eerst een paar versen uit gaan lezen. Exodus 12 vers 1. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Het zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Dus wat hieruit blijkt, dat ook de Joden in die tijd hadden al een jaargetijde, hadden al allerlei maanden. Maar tot op een gegeven ogenblik werd deze maand, werd door de Heere God verplicht als de eerste van de maand. Dus er kwam een verandering van tijd. Dat kunnen we hier lezen in vers 1 en vers 2. Er brak een nieuw begin aan. En als we vandaag een dooddienst hebben, dan spreken we over dat ook Tabitha een nieuw begin heeft. Een nieuw begin mag leven vanaf, of moet ik zeggen, zij heeft de Heer Jezus aanvaard en als haar redder, als haar Heer en als haar heiland. En gaat ook vandaag uiting geven aan de hemelse gewesten en in gehoorzaamheid van Gods woord. Maar ook aan de openbare getuigenis aan de mensen om haar heen. Dat ze haar oude leven gaat begraven en op gaat staan in een nieuw leven. Een nieuw begin. En hier lezen we in Exodus 12 dat er een nieuw begin aanbreekt. Vers 3. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël op de 10e dag van deze maand. Moet ieder van zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden, vers 6, de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken. En aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Dus hier krijgt Mozes de opdracht mee om het aan het volk Israël te verkondigen dat zij een lam moesten nemen per gezin. En dan was dat lam te veel voor één gezin, dan mocht hij met meer gezinnen van hetzelfde lam gaan eten. Ja, ze moesten zelfs rekening houden met ieder die daarvan at. En ik denk ook, als ik dat geestelijk doorvertaal naar vandaag, dat het ook niet altijd eenvoudig is, ook vanuit de schrift voedsel te geven voor een ieder. Voor jong en oud. En toch hoop ik vanmorgen dat jong en oud iets mogen verstaan wat God door middel van Exodus ons heeft te vertellen deze dag. Wat ik in dit gedeelte zo bijzonder ook vind, is dat het lam moest geslacht worden. Het moest een lam, vers 5, zonder enig gebrek zijn. Wat natuurlijk heen wijst naar de Heer Jezus. Hij was volmaakt. Hij was zonder enig gebrek. Pilatus zei zelfs aan het eind van zijn leven: ik vind geen schuld in hem. Jezus had geen schuld. En dan staat er: het moest een mannetje zijn. En dat vind ik ook bijzonder. Want zou je zeggen, waarom? Maar het mannetje, het woord mannetje in het Hebreeuws is zakar. En wat betekent zakar? Dat betekent zich herinneren. Dus het was het lam van de herinnering. Dus steeds moest het lam herinnerd worden. En daar moet het ook om gaan in ons leven. Dat we steeds aan het lam zullen denken wat hij heeft gedaan 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha. Iedere keer weer moeten wij onszelf bedenken de dingen die van boven zijn. Daar waar Christus is, daar waar hij binnengegaan is in de hemel, waarvan Johannes zegt, in Johannes, of in Openbaring 5 als ik het goed zeg, daar zag hij in de hemel Jezus staande als het lam van God, staande als geslacht. Dus ook in de hemel zien ze dat Jezus geslacht is geweest aan het kruis van Golgotha. Maar toch stond hij daar als de levende. En ook vandaag leeft hij en heeft hij verlangen om met ons gemeenschap te hebben. Dat wij ook vandaag in de prediking, in de liederen, in de gebeden hem mogen herinneren. En steeds als ik daaraan terugdenk, in mijn eigen leven, als ik tot geloof ben gekomen, de Heer Jezus heeft aanvaard, dan word ik daar weer blij van. Steeds als ik aan hem denk, 992, dat lied wat we net zongen, dan word je blij. Als je beseft dat je gekocht bent en betaald door het bloed van het lam. En dat bloed moest gesmeerd worden aan de beide deurposten, aan die bovendorpel. En zo moet het bloed van Jezus aan ieder van ons hart gesmeerd zijn. Er is geen enkele weg tot de hemel dan alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Wij worden niet door de wet gered, wij worden door genade in de Heer Jezus Christus gered. Want de wet was hier nog niet. Het lam moest geslacht worden om gered te worden van de engel des verderfs. Het lam, het bloed moest aan de deurposten gesmeerd worden en pas veel later kregen zij de wet. Zo duidelijk dat we niet door de wet gered worden, omdat wij het weer zouden moeten volbrengen. Maar zo eenvoudig. Christus heeft voor ons alles betaald aan het kruis. En dat geeft vrijheid. Maar geen vrijheid om te blijven zondigen. Want dan gaan we verder lezen. Er staan een paar versen over. We lezen in vers 12. Want ik kan niet alles lezen, anders duurt het veel te lang. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken. En alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Zo duidelijk, als ik het bloed zie. En als ik dan terugdenk aan die geschiedenis en je gaat dat zo even, soort moeten zeggen, ben je erover aan het nadenken om iets daar een beeld van te hebben? Als er één Egyptisch gezin zou zijn geweest, wat bloed aan de deurpost had gesmeerd, dan maakt het dus ook niet meer uit uit welke afkomst ze waren geweest, maar dan was de engel des verderfs aan hun voorbij gegaan. Waar u ook vandaan komt, religieus opgevoed of nooit met de Bijbel, helemaal niks, er is één ding wat ons tot de hemel leidt. Dat is het bloed van Jezus. En dat heeft 2000 jaar geleden gevloeid. En in ieder die in dat bloed gelooft, vergeving ontvangt. Want dat bloed reinigt van alle ongerechtigheid. En misschien wordt je wel eens geplaagd dat je terugvalt. En dat je denkt dat jij het weer moet volbrengen. Denk dan aan dit verhaal. Het bloed van Jezus. En dat wil ik geen vrijbrief geven om te zondigen. Dat zullen we gaan zien. Heel duidelijk niet. Maar dan is daar vergeving als we onze zonde belijden. God is getrouw en rechtvaardig. Dat is 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dat geeft zoveel vrijheid. Als we dit plaatje in het Oude Testament zien. Als ik bloed zie. Dus wat wil God zien? Bloed. Niet jouw werk. Niet jouw daden. Hij wil het bloed. Geloof je in dat bloed van Jezus. Dan heb je eeuwig leven. Dat is zo krachtig. Ook hier dat het naar voren komt. Dan zal de engel des verderfs aan hen voorbij gaan. En ik heb misschien wel eens gezegd. Oh, in andere predikingen. Maar als je dan twee gezinnen zou hebben. Daar in het volk Israël. En het ene gezin was misschien die oudste zoon zeer verontrust. En heel de nacht wakker. En hij vroeg zich af, zal de engel des verderfs wel aan ons voorbij gaan? En hij vroeg aan zijn vader, pa, heb je bloed wel echt aan de deurposten gesmeerd? En in het andere gezin verderop was daar een jongen, de oudste zoon. Die was zo eenvoudig. Joh, mijn vader heeft toch gezegd wat God zegt. En hij sliep heel gerust die hele nacht. En weet je wat wonderlijk is? Beiden werden gered. Beiden waren achter het bloed. Maar de vraag is wel, wat ging er meer getuigenis vanuit? De ene die angstig was? Of de ene die vertrouwde eenvoudig op zijn hemelse vader? Wie geloven wij? Al worden we aangevochten door alles en nog wat in ons leven. Wat geloven we? Het woord? Gods woord wat leven brengt? Of zoek je het weer in jezelf? Kijk je op jezelf? Op al je fouten, op al je moeites? We worden opgeroepen in de Bijbel om op het lam te zien. Want dat alleen telt voor God. Het bloed, niet onze goede daden. Maar als we meer van dat bloed gaan zien, dan worden we zo verblijd, dan gaat het iets uitwerken in ons leven. Dat ik verlost ben van de zondemacht. En wat volgde hierop na het Pesach? Dan lezen we in vers 14. Gaan we verder. Deze dag moet u voor een gedenkdag worden. Dus het moest gedachtenis, hè? Ze moesten het lam herinneren. Deze dag moest blijven herinnerd worden. Dat het bloed aan de deurposten werd gesmeerd. Vers 14, gaan we verder. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening. Al uw generaties door. Het moest een feest zijn. Een heilig feest. Dat is niet een bedrukt. Maar dat is een feest met blijdschap. De vrucht van Gods geest is toch blijdschap. Diep in het hart. Te midden van omstandigheden waarin je kan zitten. Diep in het hart. Vreugde om te weten. Jezus mijn heiland. Stierf voor mij aan het kruis van Golgotha. Dan gaat hij verder, vers 15. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, die persoon moet op Israël worden uitgegroeid. Nou, van de week had ik nog een tafel van die matzen. Een soort cracker iets, dat zijn matzen, die hele dunne, die zijn niet gerezen. En normaal is het, als je brood klaarmaakt, nou, mijn vrouw doet het tegenwoordig ook, doet het in de oven, dan gaat daar zuurdeesem in. En wat gebeurt er dan? Dan gaat dat brood rijzen. Dat brood gaat rijzen. Maar hier moest het ongezuurd zijn. En als we nou spreken over typologie, over beelden, kan ik dat hier er niet uithalen. Maar Paulus noemt deze tekst, dit gedeelte haalt hij aan, in 1 Korinthe 5, die zal ik even voorlezen, dat hoef je niet op te zoeken. In 1 Korinthe 5, vers 6 tot en met 8, tegen de Korintiërs. Dus dit ging allemaal vooraf aan de doop in de Rode Zee. Eerst het lam. Als wie hierover nadenkt, begrijpt, wanneer kan ik gedoopt worden? Dat begint bij eerst het lam. Christus die voor ons stierf. Christus die ik moet aannemen als mijn verlosser, als mijn redder. Is het mijn werk? Nee. Het bloed moest die man zelf aan de deurposten smeren. Het bloed van Jezus vergeeft. Maar wat zegt Paulus tegen de gelovigen in Korinthe? Een ernstige waarschuwing. Er was zonde in het midden. En hij noemt ze broeders en zusters. En dan wil ik al dat je onthoudt. Zonde wordt hier bedoeld met zuurdeeg. Luister maar. 1 Korinthe 5 vers 6. Dan zegt Paulus, uw roem is niet goed. Zij roemden, terwijl hij zegt, jullie roem is helemaal niet goed. Zegt Paulus, een ernstige waarschuwing. Ze roemden in dat ze gered waren. Hoe is het in ons leven? Weet u niet, zegt Paulus, dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. En wat deden de Joden vroeger? Een klein beetje van het oude brood, dat ging bijna beschimmelen, dat deden ze in het deeg, zodat het ging rijzen. Dus een klein beetje, heel klein korreltje hielden ze over, om uiteindelijk in het volgende deeg te doen, of in het beslag te doen, zodat het ging rijzen. En hier zegt Paulus dus heel duidelijk, een voorbeeld haalt hij aan uit het Oude Testament, wat de Joden deden, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. Wie moet dat verwijderen? Dat moet God niet doen. Dat moet ik verwijderen. Als ik een Pesach, de Heer Jezus mag zien als degene die voor mij stierf van het kruis. Christus de Verlosser. En hem aanvaardt. Dan vraagt God daarna ook van ons. Om alles uit ons leven weg te doen. Wat zuurdeeg is. En wat zegt hij dan? Zo prachtig in vers 7b. U bent immers ongezuurd. Wonderlijk. U bent ongezuurd, zegt hij. Maar doe het zuurdeeg uit je midden weg. In Christus ben ik een nieuwe schepping. Ongezuurd. Want hij is volmaakt. Maar doe het zuurdeeg uit je weg. Want waarom moeten we dat doen? En dan komt hij. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus. Ons Pesachlam is voor ons geslacht. Dus als wij Pesach gaan begrijpen dat Christus voor ons stierf van het kruis. Daar hebben wij niks aan kunnen toevoegen, kunnen we niks aan afdoen. Dat is alleen het bloed van Jezus. Dan van God daarna vraagt hij. Als we daar iets van gaan zien, dan kan het niet anders zijn. Dan moet er iets geboren worden in het hart. Heer, maak mij vrij. Want het woord van God, Jezus maakt waarlijk vrij van zonde. En Paulus spoort de gelovigen aan. Het lam is voor jullie geslacht. Heeft volkomen de prijs betaald. Daarom moet je je zonde uit jouw leven wegdoen. En dan zegt hij weer, laten wij dus, vers 8. Feest vieren, hebben we net gelezen in Exodus 12. Laten wij feest vieren, niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid. Nou, heel eerlijk, is er slechtheid in ons leven? Ieder voor zich, is er slechtheid nog? Zijn er nog slechte dingen in ons leven? Dat is niet om ons te veroordelen. Paulus zegt, dat moet je uit je leven wegdoen. Is er boosaardigheid in ons leven? Boosheid, dat kan een kwaad ding zijn. En ik weet, ik ken mezelf, daarin denk ik goed genoeg. Boosheid, geïrriteerd zijn. Maar boosheid, een andere onvergevingsgezindheid. Dat moet uit ons leven weg. Hebben wij, staan wij recht tegenover een heilige God en recht tegenover elkaar? Kunnen wij elkaar in de ogen aankijken als broeders, zusters? Is het recht met jouw ziel, met de Heer, op grond van niet jouw daden? Dat is Rooms-Katholiek denken, hè? Dat jij goede daden moet doen om gered te worden. Nee, zo duidelijk. Eerst het feestdaglam. Eerst Jezus. En die is het die ons de kracht geeft om de zondes uit ons leven weg te doen. Maar met ongezuurde broden feestvieren. Broden van oprechtheid en waarheid. Dat zoekt God. God zoekt oprechtheid en waarheid. Hoe is het in ons leven? Zijn we oprecht? Dan erkennen we ook onze fouten. Onze zonden. Oprecht en in waarheid. Dat is wat Paulus zegt in 1 Korinther 5. Wat hij uit Exodus 12 ook kan halen. Terug naar Exodus 12. Dus meteen op de eerste dag moesten zij het zuurdeeg uit hun huizen wegdoen. Zo duidelijk. Dat als we nadat we de Heer Jezus hebben aanvaard, vanaf dag 1 vraagt de Heer, breek met de zonde. Breek met ongerechtigheid. En niet van, ja dat komt wel. Nee, breken met bewuste zonde. Zeg ik daarmee dat we nooit meer kunnen zondigen? Dat zeg ik niet. Ik preek geen zondeloosheid. Helemaal niet, maar als we meer van het lam gaan zien, dan zal dat een uitwerking hebben in ons leven. Dat zal het zichtbaar zal worden. We lezen even verder, een paar versen verder. In vers 21. Exodus 12, vers 21. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei dat tegen hen, kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in de schaal is. En strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan. En de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. Voortdurend moest dit herhaald worden, elk jaar, ook later. Ieder jaar moest het lam van herinnering gebracht worden, geslacht worden als het Pesach-lam. En ik vind het mooi dat hier dan staat dat die vader dat bloed moest opvangen in die schaal. En dan moest hij door de deur naar buiten gaan. En dan, wat deed hij dan? Hij slachtte dat lam. Hij ving dat bloed op in die schaal. En dan moest hij met een hyssopplantje dat bloed aan die deurposten smeren. En wat gebeurde er met dat bloed aan die hyssop? Dan moest ik aan denken. Die vader die bracht het zo aan die deurposten. En daarna ging hij door de deur naar binnen. En mocht hij niet meer naar buiten. Hij ging door het bloed de deur naar binnen. Jezus is de deur. Dat is de enige weg, de toegang waarin wij de hemel mogen binnengaan, dat is de deur zelf, de Heer Jezus. En dat bloed van Christus moet aan ons hart gestreken zijn. Anders gaat de mens voor eeuwig verloren. Dit is wat God zegt in het Oude Testament. Zo'n duidelijk plaatje van wat het offer van Jezus heeft gedaan. En dan lezen we verder, dat ga ik allemaal niet lezen, over de tiende plaag. Dan komt daar die tiende plaag. En in elk huis is daar geween. Van de kant van de Egyptenaren, dat de oudste zoon. En de oudste, en ook onder het al het vee. Elke eerstgeborene van mensen van het vee stierf. En wat een gejammer was daar. En dan zegt farao, ga uit mijn land. Ga weg. Uiteindelijk komt de farao tot overtuiging dat hij moet erkennen. Deze God is waarlijk God. En dan vraagt hij ook nog in vers 32. Maar zegen ook mij. Ga weg, maar zegen mij. En Mozes gaat daar niet meer op in. Het kan te laat zijn, een dag, als wij niet het offer van Jezus aanvaarden. En dan wil ik heel eerlijk zijn voor je jong en oud. Heb jij in jouw leven het offer van Jezus aanvaard? Het kan te laat zijn. Dat is naar de schrift. Bekeert u en geloof het evangelie. Als we zien wat er in de wereld gebeurt, in ons land gebeurt, in Europa gebeurt, er is heel veel waar je zorgen over zou kunnen maken. En ik denk dat dat terecht is. Maar het is nog veel erger om te sterven zonder het bloed van de Heer Jezus. Broeders, zullen jullie ook even luisteren? Achterin. De tiende plaag. Dat was dood en verderf. Luid geschreeuw. Maar uiteindelijk was er geen één jongetje bij de Israëlieten gestorven. En wat gebeurde er daarna? Daarna kregen zij het bevel in hoofdstuk 13. Dan moesten zij de eerstgeborenen van de Israëlieten, zowel van mens als dier, moesten zij apart geven aan de Heer. En dat was ook weer een beeld dat niet één keer per jaar het Pesachfeest gevierd moest worden. Maar bij elke eerstgeborene jongen moesten 5 stukken zilver betaald worden. Vrijkoping, lossing. Dus bij iedere keer als er een jongetje werd geboren, werd het lam herinnerd wat hun had gelost. Wat hun had bevrijd uit Egypte. Dus het was niet één keer per jaar dat men zich herinnerde aan datgene wat met Pesach was gebeurd. Maar steeds weer als daar een jongetje werd geboren. Steeds weer als daar de eerstgeboren uit het vee werd geboren, moest het aan de Heer gegeven worden. En die werden geofferd aan de Heer. Maar natuurlijk, de kinderen mochten natuurlijk niet geofferd worden, want hij is zelfs de maker van het leven. Maar die moesten vrijgekocht worden met 5 stukken zilver. En ik heb me laten inlezen dat de orthodoxe Joden dat nog steeds zo doen. Dan laten ze een priester komen en dan vragen ze, wil jij je kind laten sterven of wil jij je kind vrijkopen? Dat is een traditie. En dan geven ze 5 munten zilver aan die priester, om hem symbolisch om dat kind vrij te kopen. Dat alles wijst natuurlijk heen. Dat Christus het enige lam is wat ons heeft vrijgekocht van, de eeuwig, van het eeuwige verderf. Nou, dan gaat het verder. Dan komen we in de tocht naar de Schelfzee toe. Dat gaan we ook allemaal niet lezen. Dan komen we in hoofdstuk 14 aan. Dat gaat door de Schelfzee. En dan gaan we ook een paar versen uitlezen. En dan begin ik in vers 5. Helaas heb ik niet de tijd zoals Paulus tot vannacht, want hadden we alle versen gelezen. Maar in elk geval, ik wil een paar dingen hieruit noemen die denk ik heel essentieel zijn ook voor vandaag de dag. Want hier gaat het over door de Schelfzee. En we hebben gelezen in 1 Korinthe 10 als beeld van de doop. Wat gebeurt daar? Vers 5. Toen de koning van Egypte, de farao, vertelde dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk. En zij zeiden, hoe hebben wij dit kunnen doen? Dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan. Hij spande zijn strijdwagens in en nam zijn volk met zich bij. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee. Ja, alle strijdwagens van Egypte. Met op 11 daarvan officieren. Want de Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte. Zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen. En haalden hen in waar ze hun kamp hadden opgeslagen bij de zee. Bij Pi Hagirot voor Baal. Zephon. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op. En zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. Ze stonden hier voor de Rode Zee. De vijand in de nek. Als wij ons afkeren van de wereld. En we zijn gaan zien dat ons oude leven moet gaan begraven worden in de doop. En dat we mogen opstaan in dat nieuwe leven. Wat doet de boze dan als beeld van de farao? Als beeld van de Satan? Wat doet hij dan? Dan gaat hij er alles aan doen om jou daarvan te weerhouden. Waarom is er vaak strijd rondom de doop? Als onze oude leven moeten begraven. Omdat de boze weet, dat is een volkomen afsluiting met het oude leven. Dat zien we in het beeld van Exodus 14 en Exodus 15. Dat het heel duidelijk hier naar voren komt, dat de farao, het beeld van Satan, die roept als een trabant op, als een ruiters, strijdwagens, om uiteindelijk het volk Israël terug te halen. En één keer bedenkt hij zich. En zo is het ook, als wij de Jezus gaan aanvaarden in ons leven, en we weten dat we gedoopt moeten worden, komt er vaak strijd. Religieuze geesten die op je af kunnen komen. Of die jou tot rust willen bedaren. Van, het hoeft niet. Nee, de Bijbel zegt heel duidelijk. Bekeert u en laat u dopen. Maar er komt strijd op af. Maar, wat gebeurt er? Zij gaan roepen tot God. Want ze werden zeer bevreesd, in vers 10 hebben we gelezen. De laatste zin. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heer. Dat moeten wij ook doen. Als je bevreesd wordt, roep tot hem. Hij is dichtbij. Vers 11. En ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven? Had u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Ken je dat, die vragen die dan komen? Is het wel echt belangrijk? Is het misschien toch niet gewoon dat we rust hebben? Dat we gewoon in onze... we kabbelen het toch lekker voort en we geloven toch in de Heer Jezus? Ken je dat? Dat je die strijd, die vragen die kunnen komen. De duivel was degene die de eerste vraag stelde in Genesis. Niet de mens. Veel vragen die hier komen, hebben we vaak niet door. Die komen niet van ons. Die komen van het rijk der duisternis. Dit is een absoluut een belangrijke geestelijke les. Veel strijd komt door dat wij geloven naar leugens die de boze hier in ons denken inplant. Probeert in te planten. Daarom moet ik mij bedenken de dingen van boven van de Heer Jezus die vrijmaakt. En er is kracht vandaag in het bloed. Daarom moet het lam herinnerd worden wat hij heeft gedaan. Heeft mij bevrijd. Daarom moeten wij steeds bedenken wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En zij die wederom geboren zijn, kennen dat. Hoewel het wordt aangevochten, dat hoort erbij. Maar leer dan van dit stuk. Vers 12. Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust. Zie dat? Die gedachten, laat ons toch met rust, joh. We zijn toch gered, maar het komt er allemaal niet zo nauw. Laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Dat moet wat geweest zijn van Mozes. Een wonder gebeurt en het oude volk gaat morren. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Dus, Tabitha, ik weet dat je Tabitha bent, ik ken je voor de rest helemaal niet. Maar natuurlijk al wat over gehoord van de broeders en prachtig dat ik vandaag gedoopt word. Maar ook Gods woord zegt vandaag ook tegen jou. Wat er ook gebeurt, en misschien heb je helemaal geen vrees, prijs de Heer, dat je mag zien in zijn volheid van de Heer Jezus. Maar Gods woord zegt natuurlijk ook tegen ons allen, wees niet bevreesd. Houd stand tegen al die vijanden, al die leugens. Houd stand, en ik ken al die leugens. Paulus zegt ook, die zijn maar niet onbekend. We hebben een strijd tegen een tegenstander. Houd stand, zie het heil van de Heer, wat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Zo prachtig. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. En dan zegt hij zo mooi, de Heer zal voor u strijden. En u moet stil zijn. De Heer gaat voorop. Die gaat aan de spits, de Heer Jezus. Die kent de strijd van ons leven. Maar hij is overal doorheen gegaan. Hij is onze voorloper. En dan zegt hij vers 15. Toen zei de Heer tegen Mozes. Wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten. En zeg dat zij opbreken. Opbreken van het oude. En ze moesten naar de Rode Zee. Nou, dan gaan we. Als je het kunt helemaal verder lezen. Dan gebeurt er een wonder. Dat in vers 20. B. Daar staat. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen. Heel de nacht. God zorgde ervoor dat de vijand. Het volk Egypte niet bij de Israëlieten kon komen. Er was een macht die daar was. Zo mogen wij weten. In Christus kan niemand mij wat maken. Ja, ze kunnen mijn lichaam doden. Maar daar heeft de Heer Jezus ook gezegd. Hè, ze kunnen mijn lichaam doden, maar mijn ziel niet meer afpakken. We zijn in hem geborgen. Mijn leven, die duim, is met Christus verborgen in God. Dat is een waarheid van Gods woord. Dat is zo geweldig. En dan krijgen we daar die gebeurtenis. De ondergang van de Egyptenaren. Dat lees je vanaf vers 23. Dan krijgen we de ondergang dat uiteindelijk, ik ga dat ook niet lezen, ik doe het uit mijn hoofd even. Dan lezen we dat uiteindelijk de Israëlieten die gaan door die zee heen. Op het gezag van Mozes, op bevel van de Heere God moet Mozes met een staf slaan op het water. Dus God zegt, wat roep je allemaal tot mij? En je moet slaan op het water. Spreek het uit. En wat doet hij dan in het geloof? Staat hij op het water. En dan gebeurt daar het wonder dat het water aan één kant stopt met stroom, komt daar een muur. En aan de andere kant stroomt dat weg. Krijg je een muur van een zee waar zij droog doorheen liepen. En dan komt de vijand achteraan en die denkt hun nog in te halen in de Rode Zee. En wat gebeurt er? Dat is eigenlijk heel wonderlijk. De Israëlieten gingen droog naar de overkant, staat er. Maar de Egyptenaren zakten hun wielen in de modder. Dat is wat God doet. Onze tegenstanders werden daar verzwolgen in de zee. En dan komen zij daar door de zee. Werden zij alle werden in Mozes gedoopt. Door het water te gaan. Moet je goed onthouden. Door het water te gaan. Werd het hele volk. Hebben we gelezen in 1 Korinthe 10. Geïdentificeerd met Mozes. Doordat zij door het water gingen. Lees we in 1 Korinthe 10. De doop van Mozes. Het hele volk Israël. Ging door dat water heen. Als beeld van de doop. Na Pesach. Na het feest van ongezuurde broden. Daarna door de Rode Zee. Om uiteindelijk in de overkant uit te komen. En de vijand, de wereld, het oude leven achter zich te laten. Dus het hele volk Israël werd geïdentificeerd in Mozes. Zo weten wij. Als wij vandaag de boodschap volgen van bekering laat u dopen. Door de doop wordt een ieder die in hem gelooft. Daar begint het mee. En zich daarna laat dopen, geïdentificeerd met Christus, Romeinen 6. Zo duidelijk. Dat wij ons oude leven begraven met Christus in de doop. Wat zo duidelijk Paulus aanhaalt in Romeinen 6. Weten jullie dat niet? Dat jullie oude leven begraven is. Dat je één plant geworden bent met Christus in de doop. En dat je opgestaan bent in dat nieuwe leven. Dat is wat Paulus leert in Romeinen 6. En als je dan dit plaatje voor je hebt van het volk Israël. In de slavernij, waar zij dus verkeerden. Onder de macht van de farao als beeld van Satan. De slavernij als beeld van de zonde. De oude wereld die ze moesten verlaten door de Rode Zee. En opkwamen aan de overkant in een volkomen nieuw leven. Dat is het beeld wat we hieruit mogen halen. Ze hadden volkomen afgedaan. Die Rode Zee vloeide zich terug. En de volk, de Egyptenaren, verdronken. Dus er was een volkomen scheiding gemaakt met het oude leven. Ze konden niet meer terug. Dus wat vraagt God van jou en mij? Als we ons laten dopen, ook vandaag. En als je hebt laten dopen, dan moeten we dat zuurdeeg uit ons leven wegdoen. Dan moet er een volkomen scheiding is daar gemaakt door de doop. Dat we het oude leven begraven en opstaan in een nieuwe leven. En wat gebeurt dan in het Oude Testament? Hoofdstuk 15, nog een paar versen. De lofzang van Mozes. Zo mooi. Toen ze aan de overkant kwamen, toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Ze zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heer is mijn strijder, de Heer is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. Dus hij herinnert, als waar hij zegt tegen de Heer God, herinnert hij eraan dat zijn vijand is verslagen. Hoe vaak herinneren wij aan onze vijanden dat ze verslagen zijn aan het kruis? Hoe vaak herinneren wij onze vijanden? Ze zijn verslagen, heb je strijd? En we kunnen gaan klagen of we kunnen de vijand gaan herinneren aan wat het land voor ons heeft gedaan. Mozes, hier een voorbeeld voor ons, herinnerde zich. Hij zingt het uit met al zijn broeders en zusters. Verdronken zijn ze in de Schelzee. Vers 5, de watervloeden hebben hen bedolven. Ze zijn als een steen in de diepte gezonken. Uw rechterhand, heren, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, heren, verpletterde de vijand. Zo duidelijk beeld. Christus als eerst, voordat wij uiteindelijk door de Rode Zee kunnen gaan, door de doop. En die doop maakt een absolute scheiding van het oude leven naar het nieuwe leven. En ik wil nog een paar teksten uit het Nieuwe Testament daarvoor met u lezen. U hoeft er niet op te zoeken, dat mag wel. Maar in Colossense 1, daar lezen we ook, heel mooi in vers 13. Wat gebaseerd is op het wonder van God, het wonder van de Heere. Want hij heeft volkomen zijn leven gegeven aan het Rode Kruis, de Heer Jezus Christus. En daarom ook hem alleen de eer. En dan staat er in Colossense 1 vers 13. Daar staat, hij heeft ons getrokken. Uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed. Namelijk de vergeving van zonden. Een duidelijke scheiding dat hier kwam. Hier lezen we zo'n duidelijke scheiding. Hij heeft ons. God heeft ons getrokken. Mozes verheerlijkte God wat hij had gedaan. Uit de macht van de duisternis. Uit de macht van de farao. En wat staat er in het Grieks? Staat er letterlijk gezag. Uit het gezag van de farao vandaan. Dus het is een feit, broeders en zusters. Als we de Heer Jezus kennen, onze zonden hebben beleden, de Heer Jezus hebben aangenomen, ons laten dopen, dan gaan we onder het gezag van die oude farao, de Satan, onder vandaan. En we staan op in een nieuw gebied, daar waar we de vijanden achter kunnen laten. En dan staan we in een nieuw gebied op, waar Hij, de Heer Jezus, het woord zeggen heeft. Dat is de waarheid van het woord. En wie daaruit leert leven, leeft een overwinningsleven. Kan hij niet meer struikelen? Jawel. Helaas wel. Dat komt straks. Dat we volkomen verlost worden. Maar het overwinningsleven te leven. Omdat Christus het Lam van God volkomen de vijand heeft verslagen. Colossense 2, vers 14 en 15. Het handschrift is tegen wat tegen mij getuigd is uitgewist aan het kruis van Golgotha. Broeders, zusters, hebben wij het zuurdeeg uit ons leven weggedaan. Om ongezuurd te zijn. Met blijdschap. Niet alsof we, oh wat moeilijk leven. Het was een feest voor de Heer, voor wat Christus heeft gedaan. En dat wij ook nu met feest de zonde uit ons leven weg mogen doen. En als laatste, dat vond ik ook wel heel treffend, in Openbaring 15, het laatste Bijbelboek. Het is niet lang, dat zal ik u vast verklappen. Maar in Openbaring 15, daar komen het lied van Mozes en het lied van het Lam komen samen bijeen. Dat is ook zo prachtig. In Openbaring 15, waar Johannes opgetrokken is in de hemel. En dan ziet hij allerlei dingen die er nog moesten gaan gebeuren. En dan lezen we in Openbaring 15 vers 1. Daar staat, en ik zag een ander teken in de hemel. groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen. We hebben ook gelezen in Egypte waren er ook plagen. Maar ook hier zullen de plagen komen, de grote verdrukking. Want daarmee zal de toorn van God tot het einde gekomen zijn. Dat zou heerlijk zijn. Dat is volkomen, dan is dat daar een einde. Aan de toorn van God. Dan is volkomen alles gedaan. En dan zal dat heerlijk zijn, dat nieuwe. Dat we dan ook kunnen aanschouwen. En dat nieuwe mogen gaan zien ook straks. Als we gehaald worden door de Heer. Of bij zijn komst om zijn gemeente weg te nemen van deze aarde. Vers 2. En ik zag iets als een glazen zee. Ik weet niet of dat nog met de doop te maken heeft, maar dat weet ik niet. Met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met citers van God. En zij zongen het lied van Mozes. Uit Exodus 15. Zij zongen het lied van Mozes. Dit is in de hemel wat Johannes ziet. En het lied van het lam van de Heer Jezus. Hier komen ze beide samen. Het lied van Mozes en het lied van het lam met de woorden. Groot en wonderbaarlijk. Zijn uw werk, Heere, is ook wat Mozes zei. Wat een type is van de Heer Jezus Christus. Groot en wonderbaarlijk. Zijn uw werk, Heere. Almachtige God. Hebben wij ontzag. Dennis heeft er vorige keer over gesproken. Over de vrezen des Heeren. Ontzag voor de almachtige God. We hoeven niet bevreesd te zijn als we het bloed van Jezus kennen. Maar we hebben ontzag mogen hebben voor Hem. De Allerheiligste. En hier in de hemel ziet Johannes dat heerlijke tafereel voor zich. We zetten het zingen het lied van het Lam. En zingen het lied van Mozes. Of van Mozes en van het Lam. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere. Almachtig God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig. Niet Mozes, maar het Lam. U alleen bent heilig. En wij worden heiligen genoemd als we in de Zoon mogen zijn. In Christus, apart gezet om voor God te leven. Want alle volken zullen komen en u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. Tot zover. Maar ik vond het zo mooi dat hier in Openbaring, ik had het nooit zo gelezen. Het lied van Mozes en het lied van het Lam komen daar beide samen. En daarin wordt God verheerlijkt. En er wordt een oproep gedaan. Wie zou u niet vrezen? En hoe is het nou nu? Als wij nou gewoon eerlijk zijn, als wij God vrezen en zeggen God te kennen. Hebben wij dan het zuurder uit ons leven gedaan of leven wij dan niet zo nauw? Als we misschien voor de Rode Zee staan en wij herkennen die vragen. Dat we overtuigd zijn dat we gedoopt worden, maar ja, wat doet het ertoe? Zijn we dan bereid om alles af te leggen en te zeggen, ja Heer Jezus, u bent het waard. Want eens komt die dag dat alle volken zullen komen en u aanbidden. Eens komt die dag, en wij weten niet wanneer die dag zal zijn. Dat elke ziel hem zal herkennen als Heer en Heiland. Daarom kunnen we beter vandaag, vrijwillig, ons leven volkomen aan hem overgeven. Voor het eerst of opnieuw. Met blijdschap. Om het Lam te zien, het Lam te verhogen. Het Lam te verheerlijken die volkomen alles heeft volbracht. Het is niet jouw werk, stop met werken. Als jij denkt, ik moet het allemaal volbrengen. Of ik ben nog niet goed genoeg voor de doop. Dat jij het allemaal zou moeten bewerken, nee. Als je ouder leeft, volkomen wil leven voor hem. Dan moeten we een besluit nemen. Om door de Rode Zee te gaan. Een volkomen afscheiding van het oude. En daar... Aan de overkant van de zee zongen zij het lied. En wat gingen ze dat doen? Krijgen ze ook nog strijd hoor. En Mara, Elim. Maar dan was het weer het hout wat in het water werd gegooid. Zo prachtig. Het kruis helpt ons daar weer doorheen. Ook na de doop is er nog strijd. Dan is het niet zo van alleen maar halleluja, prijs de Heer. Maar dan zijn we wel volkomen afgedaan van het oude. In het nieuwe. Om daar de Heer God te dienen. En hij wil dat we steeds het Lam herinneren. Hem dienen in vrijheid. Niet in de bedrukking. Ik moet weer van alles, maar uit de liefde van Christus. Uit de liefde van God de Vader. Dat we hem met elkaar, hem mogen eren. En ik heb van de week weer verwonderd. Dat we eenvoudig hebben gebeden. En we moeten het denk ik vaker bidden. Heer, vul ons met uw geest. Om open deuren te geven. Om te getuigen van Jezus. En ik zou u zeggen, ik heb van de week zoveel openingen gekregen van de Heer. Dat is ongekend. En daar ben ik zo dankbaar voor. En dat is een ware. Als wij bidden om de Heilige Geest. Dan zal God die geven. God is een God van genade. Hij heeft zijn Zoon gegeven. En hoe is het nou in je leven? Heb je nou werkelijk vrede met God? Of moeten we nog ons ergens van bekeren? Dan wil ik je uitnodigen, buig dan je knieën. Stel dan niet uit door al die vragen. En zeg je eenvoudig, Heer, ik ben, ik wil voor u leven. Ik wil die stap zetten. Om voor u te leven. Om u te verheerlijken. Tot meerdere eer en glorie van zijn naam. Dus niet hij die zich inspant, maar hij die gelooft, heeft eeuwig leven. Amen. Heere God, trouwe Vader in de hemel, ik wil u bedanken, Heer, voor uw genade, zo rijk en vrij. En Vader, is eigenlijk, ja, er staat zoveel in uw woord. Maar wat heerlijk gewoon in die grote lijnen te zien, dat u, Heer Jezus, werkelijk het Pesachlam bent. Ons paaslam geslacht. Heer, ik wil u echt eren, prijzen, dat u niet alleen bent gestorven, maar ook bent opgestaan uit de dood. En dat we vandaag een bijzonder, een dooddienst mogen hebben, Heer, omdat ook zo'n machtig getuigenis geeft van de dood en opstanding, gebaseerd in de doop, Heer, gebaseerd op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Heer, wat een geweldig voorrecht, Heer, dat we ook vandaag wij met elkaar getuigen van mogen zijn. Heer, ik wil u gewoon eren, ik wil u prijzen voor wie u bent. Dat u werk aan het kruis een einde heeft gemaakt aan de macht van Satan, aan de macht van de zonde. Een einde heeft gemaakt aan het oude leven, opdat ook wij nu door uw Heer Jezus dat nieuwe leven kunnen leven. Vader, wat u zelf ook door uw geest het in ons hart uitwerken. Dat we het ook dieper mogen gaan verstaan in die machtige wonderbare naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Heer, ik wil u echt bedanken, Heer, voor uw vrede. En Heer, ik wil ook echt dat toebidden voor een ieder. Mogen genade en vrede jullie alle harten vermeerderen. Jong en oud, in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, alleen. Amen.